Welkom bij de Onvertelde Kant van Succes, de podcast waarin vrouwen aan de top hun filters afzetten en delen wat vaak ongezegd blijft. Twijfels, innerlijke conflicten en de prijs die onderweg soms wordt betaald. In een wereld vol quick fixes en snelle prikkels is er meer dan ooit behoefte aan echte verhalen, aan authenticiteit, menselijkheid en verbinding. In deze podcast hoor je geen opgepoetste succesverhalen, maar eerlijke gesprekken over de binnenwereld achter zichtbare groei. Mijn naam is Majorie Korenstra en ik help vrouwen aan de top om te blijven leiden zonder op te branden of zichzelf te verliezen. Ik geloof dat als we meer vrouwen aan de top hebben, de wereld er echt anders uit zou zien. En dat begint bij het zichtbaar maken van hun verhaal. Zonder oordeel, zonder filter. En vandaag schrijft er weer een inspirerende vrouw aan. Let's go!
Mensen ervaren haar als helder, geaard, warm en een scherp observator. Haar inzichten zijn vaak ontwapenend, haar vragen veranderen perspectieven en haar aanwezigheid brengt een gevoel van kalme kracht. Ze werkt met internationale professionals, directeuren en bestuursleden aan de top van hun vakgebied. Als adviseur biedt ze strategische begeleiding bij complexe vraagstukken en helpt ze leiders navigeren door wat er onder de oppervlakte schuilgaat in henzelf, hun rol en hun omgeving. Een heel warm welkom voor Ellen Tunter.
Dankjewel. Prachtige inleiding, dank je.
Superleuk dat je er bent en wat heerlijk dat we samen in gesprek gaan. En ik heb natuurlijk even geïntroduceerd, maar ik kan me voorstellen dat het fijn is om jezelf nog even verder voor te stellen.
Ja, Ellen Tunter. Ik ben geboren aan de Duitse grens, kom eigenlijk uit de Achterhoek. Een achtergrond in farmacie en later gekozen voor psychologie, arbeid en organisatie. Ik werk als zelfstandige en ja, wat zal ik erover zeggen? Het is gewoon een voorrecht om met mensen te mogen werken die zelf aan de top functioneren. Dan zie je toch wel dat juist de persoon en wie je bent zo ontzettend belangrijk is, wat jij met de wereld wil delen. Dus het zijn ook echt heel vaak mensen die niet voor hun eigen ego daar zitten, maar echt impact willen hebben. Dus het creëren van impact, van betekenis willen zijn op een goede manier in de wereld. En dan merk je dat Nederland toch wel een klein land is. Dus dat zijn dan ook heel vaak internationale posities. En ik denk dat met name ook in het publiek domein de internationale posities, daar heb ik gewoon heel veel kennis en ervaring in. Het is echt een voorrecht om met deze kanjers, zoals ik ze soms maar noem, te mogen samenwerken.
Nou, super fijn. En mooi om te horen. Dat klinkt als een feestje om mee te werken, inderdaad. Ja. Voorafgaand aan de podcast hebben we al eventjes contact gehad. En ons eerste contact ging even over de mail. En daar had jij een stukje geschreven. Ik denk dat we als mens gemaakt zijn om te accelereren, om te gaan met uitdagingen, innerlijke conflicten en daar sterker door te worden. En dat vond ik zo mooi omschreven, want dat is natuurlijk precies waar de podcast uiteindelijk ook om gaat. Om in gesprek te gaan met de succesvolle vrouw, om te achterkant ook te belichten, om de andere kant van de medaille te belichten. En in het telefoongesprek die wij samen hadden, gaf je ook aan van ja, ik wil er een beetje voor waken dat het een soort treurig verhaal gaat worden, want dat is niet wat ik graag wil. En dat begrijp ik volkomen. En je zei ook van, er is ook ruimte om in dat stukje diepgang, om wel even naar die andere kant te gaan. Maar jij voelt ook heel erg de missie om te ontdekken waarom de mensen bepaalde keuzes maken en waarom niet. Dus ik denk dat we daarover een heel mooi gesprek kunnen voeren. Als we het hebben natuurlijk over omgaan met uitdagingen, innerlijke conflicten. En dan kan ik me voorstellen dat jij gaandeweg op jouw pad best wel wat dingen bent tegengekomen. Wat zijn voor jou echt dingen geweest die die voor jou misschien wel impact hebben gemaakt, maar waar je vanuit de buitenkant misschien nooit over hebt gesproken, omdat je dacht dat is niet passend, dat hoort niet, of dat past niet bij mij, of dat hoeft niemand te weten. Kun je daar voorbeeld van geven?
Ik denk dat het voor misschien ook wel gewoon mijn komaf is. Ik ben eigenlijk gewoon, wat ik zeg, in het werk opgegroeid in de natuur, heel eenvoudige start ook gehad in mijn leven. Maar juist doordat ik zo ontzettend dicht bij de natuur stond, heb ik ontzettend veel geleerd. Dus Ja, heel vaak kijken wij in mensen naar een opleiding, naar wat iemand heeft bereikt, naar titels en dingen. Maar juist die eenvoudige start was voor mij heel perfect. Opgroeien tussen de dieren, gewoon als kind te laat op school komen, want ik fietste naar school. En dan was ik al afgeleid en dan liep ik langs de beek of de fietste ik langs de beek door het bos. En dan zag ik de reeën of ik zag de eekhoorns en dan was ik afgeleid. Dus juist misschien dat heel kinderlijke,
ja.
Dat heel nieuwsgierige, hoe gaat het echt in de essentie, hoe gaat het in de natuur?
Mm-hmm.
Dat heeft mij ontzettend gevormd. En daarmee bedoel ik ook dat ik altijd de nieuwsgierigheid heb gehouden.
Mm-hmm.
Maar ook het gewoon ontiegelijke basis als fundament heb in het geloof dat onze natuurlijke aard, our nature, zoals we dat in het Engels zeggen, dat gewoon perfect is.
Ja.
En dat wat jij ervan maakt, dat je daar een keuze in hebt. En dat het leven zelf is de beste uitdaging. Het leven zelf is een uitnodiging tot leren, als je het wil zien.
Ja, mooi.
Als je... Je bent snel geneigd te argumenteren voor beperkingen. Hè? Om te zeggen van nou, dit kan ik niet. Of kost heel veel inspanning. Of wil ik dat wel? Ik denk dat ik dat als kind misschien ook wel heel erg toch wel mee heb gekregen van huis uit. Hè? Dat mijn moeder was daar een goed voorbeeld in. Maar dat ik daar maar heel erg tegen ging verzetten. En dat juist het tegenovergestelde ging doen. Dus vanuit mijn jeugd heel erg heb verzet om daar niet aan toe te geven.
Ja. Yeah.
Om eigenlijk te zien dat een ontzettende kracht is. Om niet toe te geven aan die beperkingen. Maar te geloven in je eigen kracht en in je eigen natuur. En dat je gemaakt bent als mens om te overleven. Om te gaan en te leren van die grote uitdagingen die op je pad komen. En dat heeft mij heel jong al gevormd. Maakte wel dat ik me soms een verkeerd bezorgd pakketje voelde. In de wereld waarin ik functioneerde. Met de beperkingen. En in geloof en andere dingen. Maar dat zit heel diep in mij. En dat is iets inderdaad waar ik niet vaak over persoonlijk over spreek. Maar wat mij wel ontzettend gevormd heeft.
Ja, en vanuit, wat als ik dan naar je luister en je zegt, ik ben eigenlijk begonnen in de farmacie.
Ja.
Hoe ben jij die stap dan eigenlijk vanuit de natuur richting die richting opgegaan? Wat heeft gemaakt dat je daar...
Ja, dat is best een pad geweest waarin ik verschillende dingen verkend heb. Van goh, wat heeft nou echt mijn belangstelling? En ik wist heel graag, ik was heel verzorgend, ik wilde graag zorgen. Maar ik wist ook heel goed, ik wilde er eigenlijk een balie tussen. Met andere woorden, ik vind het heel fijn om contact met mensen te hebben. Maar dat wil niet zeggen dat ik ze hoef te wassen, bij wijze van spreken. Hè? Dus of aan te raken. Ik heb helemaal geen weerstand tegen, maar ik had daar voor mezelf wel echt een beeld van. En... farmacie en chemie is natuurlijk een heel interessant onderwerp. Het gaat ook eigenlijk weer over de anatomie en over de mens. Hoe het mens functioneert, hoe je daarop kunt ingrijpen met medicatie. Dus dat was gewoon iets wat ik echt, wat heel dichtbij me lag. En voor mij een hele natuurlijke stap was om die richting op te gaan.
Ja. En op welk moment ben je daarmee gestopt? Of is er iets gebeurd waardoor je dacht van, ja, dit is niet meer wat ik wil. Of ik word geroepen tot wat anders. Hoe is dat
gegaan? Ja, zeker. Ik merkte dat ik graag meer invloed wilde hebben. Hè? Dus in de apotheek zelf merkte ik ook van... de verzekeringsmaatschappijen kregen steeds meer invloed. Gingen steeds meer bepalen. En ik voelde de afwisseling die ik als mens ook nodig had. Van het bereiden naar de baliewerk. Hè, naar administratief werk. Ik voelde dat ik daaraan wilde vasthouden. Maar om begrijpelijke commerciële redenen veranderde er heel veel door de verzekeringsmaatschappijen. En ik ben echt in het zoeken. Zo van of ik wil meer... invloed gaan hebben. Ik wil naar het hoofdkantoor bij wijze van spreken van de keten waar we toen de tijd voor werkten. Ik was echt een beetje aan het zoeken.
Ja.
Van god, maakt het me nog happy? Wat ga ik nu doen? En toen kreeg ik een ernstig auto-ongeluk. En daardoor ben ik in een revalidatietraject terechtgekomen. En heb lang moeten revalideren. Was vrij ernstig ook. En ook daar voelde ik eigenlijk meteen vanaf het begin weer die uitdaging van... ja... als het nu niet met me gebeurt, maar voor me gebeurt. Wat mag het mij dan brengen?
Ja, mooi.
Eigenlijk vrij snel na de opname heb ik met de revalidatiearts overlegd. En gezegd van nou, eigenlijk wilde ik al heel lang een andere richting in mijn werk. Ik ben niet zo geschikt voor arbeidstherapeutische invulling. Dat past niet bij mijn karakter.
Nee.
En, toen zei ik van nou, zou ik psychologie mogen gaan studeren? Dat was oké. Dus ik ben eigenlijk vrij snel in de revalidatie, terwijl ik nog opgenomen was, al begonnen met de eerste boeken. In Nederland heb je dan de mogelijkheid om onder meer dat weer op universiteit te doen.
Ja.
Dus ik kon vrij snel beginnen en het heeft mij er juist doorheen gehaald. Ja.
Mooi. En hoe lang ben je aan het revalideren geweest? Om nog een beetje een beeld te krijgen van...
Ja, wel 1,5-2 jaar. Dus het is wel een hele lange periode gehad. En zelfs als de officiële revalidatie dan stopt, ook daarna ben ik nog met herstel bezig. Het is nog steeds een onderdeel van mijn leven. Hè? Dus
ja.
Als je fysiek dergelijke uitdagingen, dat gaat nooit meer helemaal weg. De eerste 1,5-2 jaar waren heel intensief natuurlijk. En daarna kon ik ook werk en studie al gaan oppakken. Ja, in ieder geval eerst de studie en later ook werk combineren.
Ja, ja. Ja. En kun je er een klein beetje meer over delen wat er is gebeurd of wat het betekende voor jouw lijf? Of omdat ik zeg, ik ben daar nog steeds mee bezig.
Ja, de pijn die blijft. Hè? Dus het is echt wel ook het heeft enorme impact gehad op mijn fysiek bewegingsapparaat. Dus dat is echt wel echt een stuk wat nog steeds ook beperking heeft. Hè? Lange wandelingen of beperking in beweging. En daarnaast ook de pijn. Dat is toch wel iets wat gewoon ook deel is van je leven. Ja.
Ja, ja. En is dat lastig om daar nu een... inmiddels heb je dat wellicht een plekje kunnen geven. Hoe ben je daarin gegroeid? Of hoe heb je dat ingevlogen? Of waar?
Ja, ik denk dat de revalidatie daar zelf een heel belangrijk onderdeel voor is. Hè? Dus je, naast dat je praktisch kijkt. Ik kon bijvoorbeeld niet meer typen. Die arm kon niet goed bewegen. De linkerkant was verlamd. Dus bijvoorbeeld dat ze in die tijd was dat modern. Hè? Dat je tegen computers ging praten. Dus ik kreeg daar de instructies al van. Hoe kun je zonder dat je je arm kunt gebruiken toch typen en documenten schrijven en dergelijke. Dus dat is de praktische kant.
Ja.
Wat ik heel mooi vond in de revalidatie, vergeleken ze ons altijd met een schilderij. En dat ze zeiden, je lijf is de lijst rondom het schilderij.
Hmm.
Jij bent als mens de main picture. Jij bent het grote plaatje. Jij bent waar we naar gaan kijken.
Ja.
En ook daarin kwam dat element van niet het beargumenteren wat je niet kunt, maar kijken wie je wel bent. En het echt ook naar elkaar kijken, hè? Dus ook ja. Niet in de gezamenlijke, als we sport samen hadden of andere dingen. Van, goh, jij hebt geen benen of jij hebt een stroke gehad of whatever. Hè? Maar je ging echt altijd van, wie ben jij? Dus je keek altijd naar de mens. Ja. En dat lichaam is die lijst om het schilderij. Als je naar een schilderij kan, is een lijst dienstbaar aan het schilderij. Kan beeld versterken of een kleur brengen.
Mm-hmm.
Maar heel goed te weten, het gaat om de mens daarachter. En daarmee juist in die verbinding... de versterking vinden met wie je echt bent. En ik vind het gewoon fantastisch. En dat is misschien ook wel waarom de psychologie zo mij aansprak. Want ik denk, wat fantastisch dat wij als mens onszelf kunnen observeren. Dat we bewustzijn hebben waardoor we onszelf kunnen verkennen. Hè? Dus dat je kunt denken van, oh, hoe redeneer ik? Of hoe denk ik? En welke emotie ervaar ik? En dat je dat kunt ervaren en bespiegelen. Dus dat was gewoon iets wat mij altijd heel erg heeft aangesproken. Mm-hmm. Maar ook weer vanuit die veerkracht. Dus dat te ervaren in een revalidatie. Maar ook te weten, ook al gaat het lichaam, dus de lijst om het schilderij. Nou, stel je voor dat daar een barst in blijft.
Ja.
Het beeld, het mensbeeld, het schilderij zelf. Juist in misschien even goed betekenisvol voor.
Mm-hmm. Mooi. Ja. Mooi. Mooi geïllustreerd. Dankjewel.
Ja.
Ja, ja. En vanuit daar ben jij stappen gaan zetten om als zelfstandige te gaan starten?
Ik ben niet meteen als zelfstandige gestart. Ik moest, wat noemden ze dat, een snuffelstage om een keuze te maken binnen psychologie. Heb je klinisch, arbeidsorganisatie, gezondheid, ze heeft meer gericht op voorlichting. Dus ik moest daar een keuze in maken.
Ja.
En ik had zelf eigenlijk al het idee van, ik ben niet zo heel geduldig. Dus misschien met zwaar klinische patiënten is misschien minder geschikt. Altijd al het gevoel, ik wil eigenlijk juist met mensen die willen excelleren werken. Dus mensen die al heel veel talent hebben. Mm-hmm. Toen mocht ik een snuffelstage doen. En dat betekende ook dat je aan assessments deel mocht nemen, het bureau waar ik werkte. En omdat ik natuurlijk al volwassen was, zagen ze al wel vrij snel, oh, dit is iemand die er heel erg gevoel voor heeft. Ik vond het ook leuk om die assessments af te nemen, om deel te nemen, want je doet dan ook op bijvoorbeeld rollenspellen. Hè? En degene die dat van dat bureau zei van, goh, wil je niet bij mij komen werken? En op dat moment zat ik nog in de revalidatie, maar hij belde heel regelmatig op maandagavond. Dan belde hij weer van, en hoe gaat het? Kom je al?
Hoe staat het ervoor? Ja.
Hoe staat het ervoor? Ja. En ik ben bij hem later in dienst gegaan.
Okay.
Met hulp van het UWV opgestart. Om zeg maar zowel de opleiding als het werk op te starten. Het proces is toch nog wel een paar jaar ook, hè? Want je moet dan en de opleiding doen en gaan werken en nog verder herstellen.
Ja.
En zo ben ik eigenlijk ingerold en 8-9 jaar geleden ben ik voor mezelf begonnen.
Helder. Mooi. Mooi avontuur klinkt het.
Ja. Jazeker.
Ja. 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 Hoe was het voor jou naast de omgeving om dat zo mee te maken en mee te krijgen?
Ik denk dat het voor hun misschien nog zwaarder was dan voor mijzelf. Dat klinkt misschien vreemd, maar zij ervaarden het zo.
Mm-hmm.
Ik heb geen partner, dus in de revalidatie dan moet je partner ook mee. Hè? Die had ik niet. En eerst heeft mijn zus dat gedaan. Voor haar was het ook heel confronterend. Later is mijn vader als partner meegegaan.
Ja.
Maar ook het feit dat je door zo'n ongeluk... Ja, je had op weg kunnen zijn. Hè? In onze familie is iemand anders, een jonge vrouw van mijn leeftijd, ook alleenstaand overleden. Binnen 2 jaar toen. En toen dan komt ook die impact heel erg binnen van, goh, we hadden je ook kwijt kunnen zijn.
Ja, bewustwording ervan.
En ik denk dat ze heel veel respect hebben, maar ook wel hun zorgen hebben gehad, terwijl ik daar zelf eigenlijk minder mee bezig was. Door juist mijn levenshouding merkte ik gewoon zelf dat er voldoende kwaliteit van leven was.
Mm-hmm.
En ik had van nature het gevoel, oh, maar het komt wel goed. Dus ook al vonden anderen het soms echt wel moeilijk of... stond ik daar gewoon op een hele natuurlijke manier. Ik vertrouwde daar zo op mijn eigen natuur en het herstellend vermogen van het lichaam. Dat het voor mij eigenlijk heel gewoon was. En dan krijg je echt wel eens een keer een opmerking van... maar je moet het accepteren. Hoe eerder je accepteert dat je niet loopt. Hoe sneller je bent aan die rolstoel, hoe beter het gaat. Terwijl ik zoiets had van... Oh, maar geef mij maar een paar hakken en een paar gymschoenen. En dat komt wel weer, weet je, zo.
Ja. En ik wilde vragen, heb je daarin nooit eenzaam gevoeld? Want het klinkt prachtig en sterk en dat gun ik die gedachten en hoe je daarmee omgaat. Ja, dat gun je eigenlijk iedereen, want het is zo empowerend om op die manier in het leven te staan. Maar tegelijkertijd kan ik me ook voorstellen dat dat misschien ook wel heel eenzaam is geweest.
Ik heb het niet als... eenzaam ervaren. Soms wel alleen.
Ja.
Maar je hebt natuurlijk in de revalidatie, je woont daar in een groep, hè? Dus ik had ook een hele lieve vriendin met wie ik nog steeds veel contact heb. Dus daarin kon je dit wel delen.
Ja.
En het is ook geen kracht. Het is een natuurlijk staat van zijn. Ik denk dat het... Heel veel mensen zeggen, je bent een krachtige vrouw. En dan denk ik, zo voelt het niet. Want ik voel me soms ook kwetsbaar.
Ja.
Maar... mijn vertrouwen in mijn innerlijk zijn, in het geloof, komt van binnenuit. En daarom is het ook niet iets wat ik moet creëren of dat ik vanuit kracht doe.
Mm-hmm.
Ik denk juist als je stil bent en... ik wil zeggen in het Engels je default setting, je standaard fabrieksleveringssetting, om het zo maar te zeggen.
Yep.
Dat is gewoon er een van vertrouwen en geloof en daar zit dus die kracht.
Ja.
En door maar je verhaal te blijven herhalen en te zeggen, dit kan ik niet en dat kan ik niet. En naar die beperkingen te kijken.
Mm-hmm.
Dan wordt dat jouw realiteit. Want elk mens creëert zijn realiteit door zijn denken.
Ja.
Door in die default setting en in dat rust en in dat vertrouwen te blijven. Oh, er zijn heus momenten gehad dat ik het helemaal opgaf. En dat ik zoveel pijn had dat je het even soms kwijt was.
Mm-hmm.
Maar ik wist, als ik in rust ben, als ik in de natuur ben bijvoorbeeld, hè,
ja,
dan ga ik weer naar die standaard setting, zoals ik in de fabriek ben afgeleverd, om het zo maar te zeggen, terug naar die setting van de menselijke natuur.
Mm-hmm.
En dan is vertrouwen er vanzelf. Daar hoef je niet een oefening voor te doen. Dat is gewoon hoe je gemaakt bent.
Ja, mooi. En ik herinner mij, want het is even geleden, dat wij elkaar telefonisch spraken. En ik herinner me een moment dat jij... zij ook vanuit jouw natuurlijke nieuwsgierigheid, hè, waarom het nou is dat twee mensen hetzelfde kunnen meemaken en de een reageert daarop, die haalt daar enorme kracht en leven uit en gooit het roer om en de ander die komt op een verkeerd pad terecht en vindt zichzelf in drugs of alcohol of andere verslavingen. En ik vond het zo interessant wat jij zei. Eigenlijk was ik daar vooral nieuwsgierig naar. Hoe kan het nou dat twee mensen hetzelfde kunnen meemaken? En toen dacht ik, daar zou ik nog heel graag eens even wat van jou over willen horen. Hoe je dat zou verklaren, hoe je daar dan op kijkt. Want ik denk dat het voor mensen heel zinvol is. Als ik alleen nog naar mezelf kijk, ja, dat is dus, ik kan hetzelfde als mijn broertje of zusje meemaken. Maar we kunnen er allebei echt op een totaal andere manier mee omgaan.
En ik denk dat terugkomt in hoe we als mens, zeg maar, hoe wij gemaakt zijn. We hebben gewoon een bewustzijn als mens. In die bewustzijn komen gedachten op. En die kun je eigenlijk niet sturen, dat denk je wel. Maar eigenlijk noemen we dat inhiberen, met andere woorden onderdrukken. Dus je kunt meegaan in die gedachten. Of je kunt zeggen, stop, die kant wil ik niet op. Maar het proces van gedachten komen nou eenmaal in je bewustzijn, kun je niet stoppen. Je wordt niet vanmorgen wakker en denkt, ik wil vandaag niet denken. Dat lukt niet.
Nee.
Een beetje die roze olifant in de kamer, hè? Zo gauw je benoemd is je erop.
Precies, ja.
Maar op het moment dat je gedachten hebt, heb je er ook een emotionele ervaring in je lichaam bij. Dus er komen chemische stofjes vrij, er komen hormonen vrij. Dus je hebt daar een emotionele ervaring mee. En dat is eigenlijk de richting van je gedrag. Dus als je daar kijkt hoe we gemaakt zijn, dan zie je dus inderdaad dat er mensen zijn die nare dingen in hun jeugd meemaken. Maar de een wordt Oprah Winfrey, zeg ik altijd, en de ander belandt in de goot. Hè? Dus dat stukje, wat nou? Dat je een trauma mee kunt maken, maar dat je het kunt integreren. Dus niet wegdrukken en doen alsof het er niet is, maar dat je het kunt integreren, zodat het niet in je lijf gaat zitten, om het zo maar te zeggen. Maar wel het een plek kunt geven.
Ja.
En dat is dus bewust herkennen van, hey, wil ik met deze beperkende gedachten meegaan? Ga ik daaraan toegeven? En ik zeg helemaal niet, ik ben ook helemaal niet tegen therapie. Ik heb zelf ook EMDR moeten hebben na het auto-ongeluk. Dus, maar ga je het dan aan? Ga je dan die weg, sla je die weg in? Ga je kijken van, oké, wat heb ik nu nodig om daar doorheen te gaan? Of praat je jezelf aan de gedachte van, oh, maar nu kan ik niks? En dan is het dus dat die gedachten die realiteit creëert.
Ja.
Voor het wat mij geeft, van je kunt met een broer en zus in een gezin zitten en in dezelfde omstandigheden opgroeien.
Ja.
De gedachten die je erover hebt. En vaak als je bepaalde gedachten in een richting hebt, trekt dat ook nog meer van dat soort gedachten aan.
Mm-hmm.
En ik zeg niet dat als ik pijn heb of als er moeilijke omstandigheden zijn, dat ik niet huil of dat ik het niet ervaar. Maar je kunt in het zwembad springen, maar je weet altijd waar het trapje is om er weer uit te klimmen, zeg ik dan. Hè? Dus soms is een tranen. Eraan overgeven, even voelen. Oh, dit is ook niet fijn. Ik zou willen dat het anders was.
Mm-hmm.
Maar blijf je daarin hangen? Of klim je toch weer op het trapje? Ga je in ieder geval even op de rand zitten en denk, oké, ik heb wel een eigen zwembad. Weet je? Dus kun je daar een eigen manier in vinden? En ik denk wel dat in er wat meer mee geboren is. Mm-hmm. Maar onderzoek laat ook wel zien dat je geconditioneerd kunt worden om in die beperking te blijven hangen. En Skinner, dat zijn de bekende onderzoeken uit de jaren 60, die deed dat bijvoorbeeld met honden. Hè? Die plaatste honden in kooien. Het is een heel onaangenaam verhaal. Het mag gelukkig tegenwoordig ook niet meer. Maar die gaven ze dan elektrische impulsjes met het wat pijnlijk was voor de hond. Had die hond geleerd dat hij weg kon springen, dan bleef hij dat doen. Maar op het moment dat een hond dat niet kon, werd hij geconditioneerd. Ik kan niet wegspringen.
Ja.
Op het moment dat hij die stroomstootjes kreeg, maar wel kon wegspringen, deed hij het niet meer. Bleef hij in een hoekje zitten, wilde hij niet meer eten, niet meer met zijn vriendjes spelen. Dus je kunt als mens in je jeugd ook geconditioneerd raken. En als je dus niet hebt geleerd om over hekjes te springen, moet je dat op latere leeftijd soms alsnog zelf gaan leren.
Ja, opnieuw. En het is mooi wat je zegt, omdat ik denk dat wel eens een klein beetje vergeten met elkaar ook, dat we zoveel meer keuze hebben daarin dan we soms bij stilstaan. En ik weet niet hoe jij dat zelf ervaart en of met de dames en heren waarmee jij werkt. Maar soms lijkt het dat de maatschappij alles zo snel gaat. Wat eigenlijk vraagt het, hè, dat hoor ik jou net ook zeggen, vraagt echt van je even een stap terug. Even de rust opzoeken, even terug bij jezelf. En dan vanuit daar bewuste keuzes gaan maken. Want die hebben we echt. Maar op de een of andere manier lijken we soms een beetje te vergeten. Ik zie het ook aan met de vrouw waarmee ik dan werk. Dan lijken we een soort van even te vergeten zijn. Dat we ook even mogen zeggen van stop. En even rust en even pas op de plaats. En even inchecken en voelen. En vanuit daar een keus maken.
Absoluut. Ik denk wel dat dat heel belangrijk is. Dat je iedere keer weer teruggaat naar jezelf.
Mm-hmm.
Voor de een is dat een yogales en voor de andere is dat schrijven. Ja. Het kan een wandeling in de natuur zijn. Ik heb zelf ook wel mijn mechanisme dat ik voel. Hè? En dat is dus mooi. Dat lichaam heeft dus zo gemaakt dat als die emotie te hoog wordt of een bepaalde frequentie krijgt. Dus ik zeg wel eens een vraag, maar met een stoplicht. Hè? Als het groen is, voel je gewoon happy. Maar op een gegeven moment voel je dat je bijvoorbeeld geïrriteerd wordt of een beetje slaperig bent. Je kunt wachten tot je helemaal de tranen over de wangen lopen en het rood is. Of helemaal boos wordt. Hè? Maar eigenlijk geeft dat lichaam altijd signaaltjes van, hé, je bent vandaag wat geïrriteerder. Maar pik je dat signaaltje op, kun je even bij jezelf te raden gaan. Hé, heb ik genoeg slaap gehad? Moet ik misschien even wat drinken? Is mijn watertje laag? Hè?
Ja, ja.
Dus te voelen en in verbinding te zijn met dat lijf, geeft je op zich steeds die signaaltjes. En
ja.
Als je daarna luistert, kun je ook weer pas op de plaats maken. En teruggaan naar wie ben ik en waar wil ik eigenlijk voor staan.
Ja, en wat ik daarvan ook zo, als ik een kleine aanvulling daarop mag geven. Op het moment natuurlijk dat jij... ik ben hem even kwijt. Op het moment dat jij dat voor jezelf leert... Dus leer die signaaltjes op te pikken. Kijk, wat ik wil zeggen is, wat ik mijn vrouwen leer, waarmee ik werk, is het te zien als eigenlijk waardevolle informatie. Maar wel met een punt erachter. Want de vrouw waarmee ik werk, die vinden er namelijk wat van, al die signaaltjes. En daar gaat het vaak een beetje de mist in. Want je mag het gaan leren zien als super waardevolle informatie. Waar je vanuit dat moment een keuze kan maken. En niet, het is niet helpend om te denken van ja, daar heb ik nu allemaal niet op te wachten. Het komt allemaal nu niet uit. Of daar heb ik gewoon geen tijd voor of geen zin in. Of we vinden er ook zo gauw wat van.
Ja, je gebruikt een heel mooi woord, er een punt achter zetten in plaats van een komma. Dus
ja, in gedachten.
Voel mijn rug nu, punt.
Ja.
En dan is het, wat is in je circle of influence? Kan ik er iets mee? Nou, ik kan anders van zitten. Zo, weet je wel, helpt me dat. Maar ook in grote dingen, in grote beslissingen in het werk. Als je voelt dat je overload bent, hè, dus dat je te veel werk op je bureau hebt liggen. Dan hoeft dat nog in overwhelmed te worden. Ik heb daar geen Nederlandse termen voor, maar overload en overwhelmed zijn twee verschillen. Dan is het overweldigend.
Ja.
Dat hoef je niet te doen. Als er veel werk ligt, dan kun je ook vanuit rust bekijken, oh, kan ik delegeren? Kan ik dingen anders inrichten? Moet ik iets naar volgende week zetten? Misschien moet ik wel zelfs even 2 dagen vakantie nemen.
Ja. Yeah.
Maar op het moment dat je overweldigd wordt, werkt die prefrontale cortex niet meer optimaal. En ga je er dus ook veel. Ja, en het komt nu niet uit. En volgende week is mijn man ook nog. En, weet je, en dan komen die verhalen.
Ja. Yeah.
Maar dan laat je het je overweldigen. Waardoor je niet efficiënter wordt. Maar wel er ook echt last van krijgt. En het juist in je systeem en in je lijf gaat zitten.
Ja, precies. Mooi.
Ik zat nog even te denken toen we het hadden over net. Wat ik heel interessant vind is dat bijvoorbeeld de vrouwen met wie ik werk nooit ervaren dat er een glazen plafond is. En dan lezen we een interessant artikel in de krant of zo. Hè? En dan over, ik zie het op LinkedIn en dan denk ik, hoe kan het dat mijn cliënten daar geen last van hebben? Want het is een algemene term, hè, van een glazen plafond. Maar daar komt het weer precies. Dat komt eigenlijk op datzelfde neer. Als jij denkt dat het er is, ga je zien dat het er is.
Ja.
Als jij denkt, dan ja, maar ik ben wel een vrouw en ik moet me wel zo gedragen. Maar als jij dat van binnenuit doet en weet wat jouw kracht is. En je, dus die zelfkennis en daar woorden voor hebben is heel belangrijk. Maar als jij gewoon weet, ik heb die kwaliteiten. En zo'n rol vraagt dit. En ik weet dat ik daar naartoe kan groeien. Hoe ga ik dat doen?
Ja.
Ik moet zeggen dat het altijd makkelijk is. En ik mag deze dames, trouwens ook heren, begeleiden naar zo'n positie. Hè? En dat kan een internationale positie zijn. Dat kan een CEO zijn of een CTO. Hè? Of een rollen bij de VN bijvoorbeeld. Of de Wereldbank. Dus het zijn echt hoge posities. Mm-hmm. Maar zij denken dat ze het kunnen. Ze weten dat ze het kunnen. Ze toetsen of ze het kunnen. Ze vragen mijn support in. Wat zie jij in mij? Zodat ik de woorden heb. En welk pad moet ik gaan? Maar op het moment dat zij inderdaad je komen zeggen... Ja, maar we zijn calvinistisch opgegroeid. We zijn in Nederland toch wel een beetje... Doe maar gewoon, doe je gek genoeg. Die conditionering hebben we meegekregen.
Ja.
Maar op het moment dat je zegt... Ja, dat is mijn conditionering, maar ik zet een punt. Zo ben ik opgevoed. Maar ik zie dat, want zo zijn mijn ouders opgevoed. Maar dat wil niet zeggen dat ik daarin mee hoef te gaan. Ervaar je dus ook geen glazen plafond?
Nee.
Wat zijn dus je gedachten? Dat is dus een beperkende gedachte.
Ja, ja.
En ja, er zullen...
Dat is er niet, hè?
Nee, en er zullen heus obstakels zijn, hè? Maar die zijn er voor de heren ook. En natuurlijk zijn er onderzoeken die aantonen dat het voor vrouwen misschien soms wat extra inspanning kost.
Mm-hmm.
Die zeggen dat het niet kan.
Ja, precies. Ja, mooi. Mooi, Ellen. Terug even naar die andere kant van de medaille van succes. Want jij helpt hele succesvolle mensen. Je bent succesvol in wat je doet. Als we het heel puur sec hebben over misschien wel de schaduwkant van jouw succes. Kun je daar woorden aan geven? Is dat er? En hoe ziet die eruit?
En bedoel je het dan voor mij persoonlijk of meer van de cliënten?
Ja, even voor jou persoonlijk, ja.
Ik weet niet of er een schaduwkant is. Wat ik wel merk is dat ik zoveel jaar dit werk mag doen. Hè. Ik reis veel internationaal. Ik heb internationale opleidingen mogen doen. Op een gegeven moment wordt dat ook weer gewoon. Dat klinkt misschien heel raar. Maar de schaduwkant zou kunnen zijn dat je dan weer denkt... Oh, misschien wil ik juist wel weer wat minder succesvol. Of de schaduwkant kan zijn dat je... te veel in de media bent en dat er heel veel mensen wat van gaan zeggen.
Mm.
He, maar op het moment dat jij emotioneel afhankelijk bent van de praise, dus van de linkjes, de duimpjes op LinkedIn of de waardering van anderen, ben je ook gevoelig voor de andere kant. Ben je ook gevoelig van als mensen kritiek gaan geven.
Mm-hmm.
Wat ik bij mijn cliënten soms wel zie, is dat die schaduwzijde van in het publiek zijn er echt wel is, ook in de impact die het heeft met beveiliging op hun privéleven. Dat iedereen in de media tegenwoordig overal wat van zegt en wat van vindt.
Mm-hmm.
Ik zeg altijd, hè, als je op weg naar boven bent, krijg je applaus. Iedereen is blij voor je, iedereen is trots op je. En dan heb je die rol, of je wordt die bestuurder, of je bent die CEO, of je bent een hoge functie bij de VN. Iedereen applaudisseert. En op een gegeven moment wordt het stil. Als jij topbestuurder bent, dan komen ze alleen nog maar met de problemen die opgelost moeten worden bij jou. Dan mag je alle problemen die zij niet meer kunnen oplossen, ben jij klankbord voor.
Ja.
Dan krijg je geen applaus meer. Dan worden er snel krantenkoppen geschreven over wat er allemaal niet goed is. En hoe hun, het beste stuurlijf staan aan wal, zeggen we dan in Nederland. Dus het is voor anderen altijd heel makkelijk om te zeggen, nou heb je er al gedacht, zo zou het eigenlijk kunnen of moeten. Dus dan valt dat applaus valt weg en dan wordt het wel heel stil en eenzaam. En ik merk wel dat dat juist ook een moment is dat klanten bij mij komen en zeggen van... Ik heb gewoon even een objectieve sparringpartner nodig. Of spreek nog wel eens voiceberichtjes in op de WhatsApp. Hè. Het was gewoon fijn om even jouw stem te horen en even een complimentje te krijgen. Denk ik, nou, ik had het niet bewust als complimentje gestuurd. Maar dat je die cliënten even de hand in de rug geeft, letterlijk...
Ja.
Bijvoorbeeld in de sollicitatieprocedure. Zeker als je opgaat voor een boardpositie. Je moet er hele processen door. Je moet kwetsbaar zijn. Je moet eerlijk zijn. Je weet het resultaat niet. Dus er zijn ook echt mensen die... Ook ministers hebben die onzekerheid nog. Ja. Ze worden gevraagd voor een ministerpost. Voelen zich heel vereerd. Maar dan moeten ze voor die commissie. En dan zijn ze toch ineens zenuwachtig.
Ja.
Want iedereen gaat naar je kijken. Iedereen gaat er wat van vinden. En dan is het heel fijn om even die hand in de rug te hebben. Die zegt, weet je nog, een lijstje gemaakt van je kernkwaliteiten. Je weet waar je goed in bent.
Ja.
Je blijft wel mens. En dat is voor heel veel mensen wel die schaduwkant. Dat ze zich individualiseren. Dus ja, hoe zeg je dat? Dat ze zich die persoon voelen. Ik word die minister. Maar die minister is ook nog steeds Jan of Marietje. Begrijp je wat ik bedoel? Je bent nog steeds een mens.
Ja, ja.
De menselijke kant vergeten wij wel eens.
Ja, ja, precies. En hoe kijk jij naar dat stukje kwetsbaarheid? Want je zei net ook even van, hè, ook kwetsbaar kunnen delen. Wat is voor jou dan daar kwetsbaar? Wanneer is dat dan kwetsbaarheid?
Omdat je dan dus mogelijk die kritiek krijgt.
Ja, zo, ja.
En ik heb ook wel eens tegen ministers gezegd, dan zijn ze juist heel krachtig en persoonlijk in hun verhaal. Dan zeggen, dat mag je wel wat meer laten zien, zeggen ze. Maar je weet zo gauw de media dit soort verhalen hoort. Want dat wordt dan binnen kamers wel gedaan.
Ja.
Maar dan zeggen ze, ja weet je, als de media, dan gaat je kop eraf. Dus de publieke opinie in de media is daar wel heel sterk leidend in. Omdat we dan snel een oordeel daarover hebben. Terwijl ik het juist heel krachtig vind.
Mm-hmm. Ja. Ja, zeker. Ik denk kwetsbaarheid is kracht, zeker. Omdat we gewoon mensen zijn. En, het is alleen maar mooi om daar ook bewust bij stil te staan, denk ik. Ja, ja.
En op een moment betekent dat je eerst voor jezelf moet voelen hoeveel kracht daarin zit.
Mm-hmm.
Als je jezelf voelt en ervaart van ik kan gewoon present zijn.
Ja.
Hè, bijvoorbeeld een interview bereiden we goed voor of een belangrijke presentatie. Hè. Heel veel mensen op topniveau moeten ook presentaties geven, bijvoorbeeld in sollicitatieprocedures. Maar op het moment dat jij vertrouwd bent met verhalen dat geoefend hebt, kun je gewoon present zijn.
Mm-hmm.
En dan kun je een rustige, menselijke, niet sturende, dominante toon gewoon doen. Okay. En ik denk dat daar ook een stukje kwetsbaarheid in zit. En gewoon toegeven. We mogen sowieso wel aardiger zijn tegen elkaar, denk ik wel. Is zeker aan de top.
Ja, zeker. Ja, dat geloof ik graag. Ja. Ja.
Ja.
Ja. Ja, mooi. En dan gaandeweg jouw succesvol bedrijf zoals het nu is. Wat zijn grote hindernissen of struggles voor jou geweest om te komen waar jij nu bent?
Misschien wel nee zeggen tegen dingen. Dus voelen van, ik kan dit, maar wil ik dit nog? En zeker als je een eigen bedrijf hebt, hè,
mm-hmm.
dan heb je soms werk. Ik heb een hele lange periode ook voor een ontzettend mooi bedrijf mogen werken. Ook als freelancer nog een deel erbij. Daar was ik een beetje ingerold en dan had ik het op zich heel erg naar mijn zin. Yeah. Heeft me heel veel gebracht. Maar dan voel ik op een gegeven moment van, ik groei.
Mm-hmm.
Past dit? En dan toch te zeggen en de moed te hebben te zeggen, ja, ik ga deze samenwerking beëindigen.
Uh-huh.
Of een keertje voelen met een bepaalde cliënt. Het klikt niet helemaal. Of ik kan net niet helemaal bieden. En ik merk wel dat ik dat door de jaren steeds beter ga doen. Dat ik heel makkelijker, veel makkelijker nee kan zeggen.
Ja.
Maar dat is wel echt een proces geweest, hoor.
Ja, dat kan me voorstellen.
Ja.
Ja, ja.
Ja, soms zijn het ook dingen die je gewoon leuk vindt nog.
Uh-huh.
Dat je denkt, ja, komt mijn kwaliteit daar nog echt tot zijn recht?
Ja. En mooi ook, hè? Want je groeit natuurlijk, blijft ook als mens natuurlijk groeien. En als ondernemer blijf je groeien. En zo sta je natuurlijk zelf ook nooit stil. Dus het is vaak simpel om te...
Ik aan jou stellen. Dus wat waren struggles voor jou? Als je de vraag voor jezelf zou moeten beantwoorden?
Die herken ik heel erg. Past het nog? Past het nog? En zeker in het moment dat het financieel eigenlijk wel belangrijk was om ja eigenlijk te zeggen. Dus op een gegeven moment werd het een beetje een spagaat van ga je nog ja zeggen om de goede redenen? En toen ik dat bedacht, dacht ik, ja, dan weet ik natuurlijk eigenlijk het antwoord wel. Maar daar had ik ook echt in te moeten groeien. En voor mij is ook wel een stukje... geweest mensen achterlaten, omdat ik verder ging en zij heel happy waren waar ze waren, maar we elkaar eigenlijk niet meer konden vinden. Ik denk dat dat voor mij de twee grootste dingen waren die ik echt moet leren om daarin bewuste keuzes te maken. Ja.
Ja, en wat ik merk is ook bijvoorbeeld het juiste team om je heen hebben. Dat is voor mij ook heel belangrijk. En dat is soms of een weg te gaan dat ik het mensen wel zie doen of het potentieel in mensen zie. Maar als je dan dat potentieel niet waar, maar dat je dan op een gegeven moment ook echt moet zeggen, nee, ik moet een A-speler hebben. In mijn bedrijf mogen alleen echt, ja, ik wil Eredivisie spelen, hè? Dan moet ik A-spelers hebben.
Ja. Ja.
En dat vond ik ook wel eens moeilijk, hoor. Dat ik, dan zag ik het potentieel wel in de mensen, maar het kwam er niet uit. En dat ik dacht, ja, maar ik wil daar en nu houdt het mijn groei in mijn bedrijf tegen.
Ja, ja, ja. En dan is het toch een moedig besluit om afscheid van elkaar te nemen.
Ja, ja. En ik zie dat topbestuurders daar ook wel mee hebben, hoor. Dat ze echt op het moment dat ze de tijd maken om een goed team om zich heen te bouwen. Heel veel tijd en energie aan het begin, maar als ze dat hebben staan, dan zeggen ze, oh, wat ben ik blij dat ik vorig jaar dat gedaan heb. En vaak, zeker als je op een nieuwe positie komt, hè, dan staat er al een team en dan nou, is het niet altijd meteen mogelijk om een reorganisatie of een verandering door te voeren. Mm-hmm. En soms, ook omdat ik meedenk in de strategie van een bedrijf of organisatie, is dat wel soms waar we op aansturen. Van nou, hoe zou het zijn als het team zo stond en je had dat soort mensen op die plekken. En dat ze dat ook wel, soms ook wel vrouwelijke leiders dat wel moeilijk vinden om die reorganisatie dan toch in gang te zetten. Ja. Maar als ze het eenmaal hebben ervaren en ze gaan naar een vervolgrol, want het is vaak begeleid je mensen langer, dus dan komt er weer een stukje groei. Dan zeggen ze, kunnen we sessies plannen? Want het eerste wat ik wil doen als ik hier begin is reorganisatie gaan doen, zodat ik de goede mensen om me heen heb.
Ja, dus, ja, 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 ja.
Dat is echt ook iets wat heel goed voorkomt. Ja,
ja, ja, ja, mooi, mooi. Lieve Ellen, is er nog iets waarvan jij zegt, dat is nog niet besproken of gezegd en wil ik eigenlijk nog wel heel graag delen of meegeven of benoemen?
Wat ik mensen zou willen aanraden is, betrap jezelf eens als je beperkende of kleinerende gedachten hebt. Mm-hmm. Want je hoeft dat niet van jezelf te denken. Wat we net al zeiden, hè, voel je waar je een komma zet in plaats van een punt. En die criticus, dat stemmetje in jezelf hoort. Ja, maar kun je dat wel? Weet je dat wel zeker? Herken dan dat het een stemmetje in je hoofd is. En dat je de keuze hebt om het, zoals wij dat in de psychologie noemen, te inhiberen. Dus te onderdrukken. In andere woorden, je kan wel blijven denken. Het zal een geheugenspoor worden. Dus het zal een steeds sterker stemmetje in je hoofd worden. Of je kan denken, oh, grappig, daar heb je dat stemmetje weer.
Punt. Ja, 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 dus mooi.
Op het moment dat je dat spel herkent, kan je er ook om glimlachen. Glimlach is om jezelf. En denk, oh, daar heb je de stemmetje weer.
Ja, mooi. Ja. Zeker.
En zorg dat je heel helder hebt waar je wel sterk in bent. Maak dus nooit een lijstje kernkwaliteiten. En zet dat voor in je agenda. Vroeger hadden we nog schriftelijke agendas, had ik zo'n lijstje voorin staan. Maar vind een manier om jezelf ook te bevestigen in waar je goed in bent.
Yeah.
En dat hoef je dan ook niet op een schild te dragen. Dan voel je het, dan integreer je het. En dan ga je ook vanzelf uit je kracht werken.
Mooi. Super. Lieve Ellen, dank je wel. Dank je wel voor het mooie gesprek en jouw openheid en eerlijkheid. En je tijd en energie om hier aanwezig te zijn. Dank je wel daarvoor.
Heel graag gedaan. Dat was fijn. Dank je wel.
Dank je wel voor het luisteren naar de onvertelde kant van succes. Raakte dit gesprekje? Deel het dan met een vrouw die dit ook mag horen. Juist door te delen verspreiden we samen de verhalen die gehoord mogen worden en maken we ruimte voor meer vrouwelijke kracht aan de top. Volg de podcast als je geen aflevering wilt missen. En wil je me iets laten weten? Dat vind ik natuurlijk superleuk. Stuur me gerust een berichtje. De linkjes staan in de beschrijving. Voor nu, heerlijk dat je erbij was. Ik hoop je snel weer te mogen verwelkomen.